Goedemorgen, sta ik aan? Ik sta aan. De geluidsman die zei, je hoeft niks te doen. Dat is altijd een beetje gevaarlijk, zeker als mijn vrouw mee is. Want dan vertel ik wel eens geheimpjes natuurlijk vooraan. Maar dan hoort de geluidsman dat. Maar vanmorgen was het niet, dus hij heeft alleen mijn gebed naar de Heer gehoord. Goedemorgen. Ja, Jolanda zei, inspireer ons. Inspire. In spirit. Daar komt het vandaan. En ik wil vanmorgen met u lezen uit Johannes hoofdstuk 16. Oh, nu sta ik echt helemaal vol aan volgens mij. Er verandert iets. We gaan zo lezen uit Johannes hoofdstuk 16. En voordat ik dat doe, wil ik een kort getuigenis delen. Ik ben Ruben de Jong, voor degene die mij niet kennen. Ik ben inmiddels een aantal keer geweest. Vorig jaar in juni stond ik op het punt om te komen, maar toen kwam op het allerlaatste moment iets tussen met mijn keel. Dus dat was even onhandig. Maar vandaag ben ik er. En we hebben afgelopen 7 jaar hebben wij gediend in Rotterdam. In een gemeente Europoort International Church als oudste, waar ik ook een bijbelschool mocht leiden. En afgelopen zomer, misschien dat ik er zo nog iets meer over vertel, heb ik zelf besloten om eigenlijk de open deuren die God geeft in Nederland aan ons, aan mij en mijn vrouw, om het evangelie te delen in kerken zoals deze, maar ook in hooischuren, discotheken, bedrijven, et cetera. Om dat steeds serieuzer te nemen en het eigenlijk op te pakken en te zeggen, Heer, oké, als u dit geeft, dan wil ik dat serieuzer nemen. We zijn op dit moment betrokken bij 2 gemeentes, meer op de achtergrond, in ondersteuning in het leiderschap in Aalsmeer, de Leg en Aalsmeer, en ook een andere gemeente, meer in Wierden, dus dat is echt the ends of the earth. Middelharnis, hè, die komt ook een beetje in de buurt, maar nee, ik ben gewoon Rotterdam, het is gewoon dezelfde regio, toch? Ja, want ik weet nog dat ik ooit in Middelharnis bij een jeugddienst sprak. En toen zei ik, wat vind ik het leuk om weer eens in Zeeland te zijn. En sindsdien, maar nu wordt er al beter gelachen. Dus jullie zijn ook bevrijd van dingen. Dat is mooi. Als eiland. Want toen werd er dus gewoon niet gelachen. En ik ben blij dat te merken. Dat is eigenlijk wel een getuigenis op zich. Maar ik was de laatste tijd, de laatste jaren ook wel betrokken regelmatig bij... bij kerken en op een gegeven moment was een leiderschapsteam die me gevraagd had om hun gemeente ook te ondersteunen, om mee te denken over het reilen en zeilen, om na te denken over wat is geestelijk leiderschap nou precies. En op een van de samenkomsten met hen zaten we in een zaaltje en zei ik tegen deze leiders, waar is de Heilige Geest? Nou, en die zag ze een beetje kijken van... Ja, maar wij zijn toch leiders? Ik bedoel, het is een soort alfa-vraag voor alfa-avond 1. En met een open hart natuurlijk. Maar ja, we hadden allemaal plannen om die dag dik te gaan overleggen en vergaderen en et cetera. Dus ja, het was een beetje, het klonk een beetje bazaal. En het was even een stilte en op een gegeven moment zei een van die leiders van, die is hier. En zoals een trainer betaamt, zei ik, hier? Hier. En toen zag je die leiders een beetje kijken van, jij studeert toch theologie? Je hebt toch de alfa-cursus gegeven? Ik zei, hier? Hier. En dat was een klein zaaltje en het leek alsof er waren een paar anderen die werden een beetje wakker. Aan het begin ben je nog een beetje met je koffie bezig en je roze koek. En toen zei een van de leiders, ja, die is hier. Hier. En toen zei een ander, en toen werd het nog gekker, die zei, ja, die is hier. En ik keek me een beetje aan van, geloof jij dat? Dat hij hier is, in dit zaaltje? En het wonderlijke was dat eigenlijk zonder er iets te zeggen, de een naar de ander op zijn knieën ging en we een heel puur en oprecht gebedsmoment hadden. Waarin we de Vader dankten voor de Heilige Geest, waarin we Jezus dankten. En waar kwam het uit voort? Het kwam voort uit het besef. Het besef en de realisatie dat hij daadwerkelijk hier is. Ik heb boven mijn blaadje gezet, zoals mijn titel, het is beter dat ik ga. Dat is mijn titel. En de vraag die daaronder staat is, waar is de Heilige Geest? Het is natuurlijk niet zo heel relevant om dat theoretisch te zeggen, ja, daar heb ik wel een goed boek over, dat kan je lezen. Maar die vraag gaat natuurlijk over jou. Waar is de Heilige Geest? Hoe staat het met de Heilige Geest? We zijn momenteel aanbeland in de periode tussen Pasen en Pinksteren. En daarom wil ik ook lezen uit Johannes hoofdstuk 16. En er staat dit. Ik heb opdracht gekregen om het niet op de beamer te zetten, want hier zijn jullie gewend om zelf je Bijbel te lezen. Wauw, dat is geweldig man. Dat is echt geweldig. Dus als je je Bijbel niet mee hebt, neem hem de volgende keer mee. Hij staat niet op de beamer, toch? Nee, goed zo. Hij staat niet op de beamer. Dit heb ik tot u gesproken, zegt Jezus, Johannes 16 vers 1. Omdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u dood denkt, God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u van het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft u droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig, het is beter voor u dat ik ga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Ik wist niet van jullie start vanmorgen, maar toevallig of niet, een week geleden was ik in Israël met mijn gezin. En we hebben 5 dagen door het land gecrossed, uiteindelijk 6, want we misten ons vliegtuig. Bleek dat ze daar op Ben Gurion Airport wel vrij van de strakke kaders waren. Want we waren 50 minuten voor tijd bij de balie, maar het moest 60 zijn. Succes! Tot morgen! Dus mijn spaargeld, oké. En ja, eerlijk is eerlijk, weet je, als je daar loopt, het was niet de eerste keer voor mij, het was feitelijk zelfs de 3e keer, dan gaan deze dingen natuurlijk toch iets meer nog leven. Ik heb met name gelezen daar uit Efeze 2, niet voor nu, niet voor deze woordverkondiging, maar waarin Paulus ook ingaat op hoe juist het Joodse volk en de geschiedenis verbonden wordt door Jezus Christus. Alle muren worden weggenomen. En we door de Heilige Geest ook samen kunnen zeggen dat er één Vader is. Dat we eigenlijk als het ware zelfs een nieuwe mens zijn geworden, zegt Efeze 2. Dus goed om dat eens in de context is te lezen. Maar in dit gedeelte is Jezus bezig met zijn discipelen. En wij waren vorige week waren we dus in Capernaum en ik moet eerlijk tegen u zeggen, ik hou van de verhalen natuurlijk. Ik hou van het land aan zich. Ik vind het zelf soms wat moeilijker dat op elke plek er tegenwoordig een grote kerk is gebouwd, een toeristenkraam, souvenirs. Omdat het authentieke wat meer weghaalt van de beleving hoe ik zelf de Bijbel lees. Misschien als u er ooit geweest bent, herkent u dat gevoel wel. En toch, toen ik vorige week in Capernaum was, moest ik ook denken aan dit gedeelte. Waar Jezus vlak voor zijn hemelvaart, eigenlijk dat gebeurt in de periode daarna, en ook Pinksteren, waarin hij richting de hemelvaart gaat, richting Pinksteren gaat. Waarin hij de discipelen op een gegeven moment bij elkaar brengt en zegt, ja, ik heb tot op heden heb ik hier niet met jullie over gesproken. Vers 4, maar ik moet jullie iets vertellen. En wat we dan lezen, even los van naar de woorden, is ook in relatie tot Johannes 15, is dat er een bepaalde urgentie is. Er is een bepaalde druk. En daar had Jezus met zijn discipelen natuurlijk ook mee te maken. Hij leeft in een tijd van bezetting, van de Romeinen. En hij spreekt hier ook over een bepaalde druk. En hij neemt die druk op een bepaalde manier niet weg. Hij zegt juist, er komen tijden dat jullie zullen weggeworpen worden, dat er mensen zullen zijn die jullie willen ombrengen. En midden in die urgentie zou je zeggen, gaat hij zich geruststellen van ja, maar luister, ik ben bij je. Ik ben er om bij jullie te zijn. En ik kan me ook zo voorstellen, kijk, dit is geschreven voor, hè, of geschreven voordat Jezus uiteindelijk gekruisigd wordt. Maar ik kan me zo voorstellen dat de discipelen ook zo vaak gedacht hebben van, gelukkig zijn we bij u. We hebben u gezien, we hebben gezien wat u predikte. We hebben gezien dat u predikte met gezag, met liefde. We hebben wonderen gezien, we hebben de tekenen gezien. We hebben op water gelopen, we hebben mensen uit de dood zien opstaan. We hebben mensen genezen zien worden, we hebben de demonen zien vluchten. En ik kan me zo voorstellen, juist ook die mannen, hè, die vissers, Petrus, bijvoorbeeld, dat hij zo vaak ja, gedacht heeft, als Jezus maar dicht in de buurt is, als hij maar dichtbij is, dan komt het goed. Want we hebben allemaal niet meegemaakt. Nou, we weten ook dat juist deze Petrus later hem verraadt. En dat is op zich opzienbarend. Ik was in Capernaum en het trof me juist een informatiebord, dus deze keer wel het informatiebord, dank u voor het informatiebord, waarin ook stond van, hè, Jezus had natuurlijk zelf een huis ook daar, maar dat hij zo vaak ook bij Petrus was. En dat waarschijnlijk als het woord spreekt over Jezus en zijn leerlingen verlieten het huis, dat er hoogstwaarschijnlijk gesproken werd over het huis van Petrus, waar Jezus dus zo vertrouwd was, zo dichtbij. Zo intiem. En dat is ook het evangelie. Als je hier vandaag bent en je weet niet wat het evangelie is, je bent meegenomen. Het evangelie is dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen om intiem met ons te zijn, om dichtbij te komen. Om God, het concept God, weer te verbinden met ons als mensen, het concept mens. En die twee eigenlijk met elkaar samen te brengen, hoe bizar dat ook is. Dat samen kan. Jezus Christus zegt, ik ben degene die daartussenin staat. En mijn werk zal maken dat er weer vrede komt met God en mensen. Dat er geen veroordeling komt. Als je gelooft in wat ik gedaan heb. In mijn offer wat ik gebracht heb in Jeruzalem. Net buiten Jeruzalem, op Golgotha. Dan is er verzoening tussen God en mensen. En dan gaat die relatie herstellen. Dan, dat contract wordt net ook laten zien. Dan wordt het contract wat tegen je getuigt. En wat zegt, je bent het niet waard. Alles getuigt tegen je, zonder je verkeerde dingen. Je mens zijn, je gebrekkigheden. Wat tegen je getuigt, wordt teniet verklaard. En dan is een nieuw contract, een nieuw verbond opgesteld. Waarin hij zegt, er zal vrede zijn met jou. En ik zal ook in jou wonen met mijn geest. Dat is het evangelie. En ik zou zeggen, als dat evangelie nieuw is voor je, verlaat dit pand dan niet, zonder dat je er met iemand over spreekt. Na de dienst, gewoon eens door te praten met mensen. Of misschien te zeggen, ja, ik wil die keuze maken om deze Jezus te leren kennen. Deze Jezus die besloot om dicht bij Petrus en vele andere mensen te komen. Urgentie. Jezus is in gesprek met zijn leerlingen. Alles is ook anders geworden voor deze mannen. Ook voor de vrouwen die omheen waren, maar alles is anders geworden. Ze hebben rondgelopen met de Zoon van God. En ik zei net al, wat hebben ze niet allemaal met hem meegemaakt. Ze hebben ook het bovennatuurlijke meegemaakt. Het bovennatuurlijke. De Heilige Geest is bovennatuurlijk. Want de Heilige Geest is een geest. Het is de Heilige Geest. Het is God. En daar waar Jezus fysiek onder de mensen was, kon je dat op een bepaalde manier nog vermenselijkiseren. Hij was ook mens. Maar deze mannen die hebben ervan getuigd, ook in de dingen die ze er zelf over opgeschreven, dat het bovennatuurlijk werd. Dat het niet alleen maar natuurlijk meer te verklaren viel. En dan die fascinerende woorden. Daar waar je zou verwachten dat Jezus hem bemoedigt door te zeggen, joh, het wordt heftig. Je wordt uit synagoges gestuurd. Jullie zullen misschien omgebracht worden. Maar wees gerust, de komende 30 jaar ben ik nog bij jullie of de komende 50 jaar. Zegt hij iets heel anders en zegt hij zelfs, ik begrijp dat jullie bedroefd worden van wat ik zeg. Waarschijnlijk omdat jullie nog niet helemaal begrijpen. En jullie zullen de vraag stellen, waar gaat u heen? Maar ik moet jullie aangeven, ik moet tegen jullie zeggen, ik ga. Ik ga naar hem die mij gezonden heeft. En nou, we kennen allemaal de verhalen, hè? Zeker als je christelijk bent opgegroeid, dan weet je dus de stroming, Pasen, hemelvaart, de discipelen, dan Pinksteren. Maar als ik over dit verhaal nadenk, dan zie ik die mannen zich inderdaad afvragen, wat bedoelt hij nou precies? En met name vers 7, Johannes 16 vers 7, Jezus gaat daarna nog verder uitleggen over wie de Heilige Geest is, van vers 8 tot vers 15. Dus dat mag je zelf thuis lezen als je wil. Maar met name vers 7. Hoe kan het nou beter zijn dat u gaat? Hoe kan dat nou? Als je beseft wat ze allemaal in hun normale leven hadden meegemaakt op die dag dat Jezus binnenkwam, dat alles voor hen veranderde. En dan is het Jezus die zegt, ik ga en ik zou jullie vertellen, het is beter dat ik ga. Een geestelijk vader van mij heeft mij in beginjaren geleerd, als je zo'n woord tegenkomt, beter, is het altijd goed om eens te kijken, wat stond er de eerste keer dat de Bijbel dat woord gebruikt? Waar gaat het verhaal dan over? Wordt dat woord dan uitgelegd? En de eerste keer dat dit woord in het Grieks gebruikt wordt, Matthäus, is Matthäus hoofdstuk 5 in het Nieuwe Testament. En daar spreekt Jezus die woorden over, als je oog je tot zonde verleidt, ruk hem uit. Het is beter voor je lichaam, voor je hele lichaam, als je dat oog eruit haalt. Ja, sorry, ik kan het ook niet helpen, maar dat is even de eerste keer. Tweede, als je arm je tot zonde verleidt, hak het maar af. Het is beter voor je lichaam, voor de complete lichaam, dat dat deel verwijderd wordt. Het is beter. Het is beter voor het hele lichaam als dat ene rottige stukje eruit wordt gehaald. En in die terminologie, in die gedachte, zegt Jezus hier tegen zijn leerlingen, ik ben nu weliswaar bij jullie. Ja, jullie zien de wonderen en tekenen, jullie zien wat er gebeurt, jullie zien mijn onderwijs. Maar het is beter voor jullie dat ik ga, want dan kan de trooster naar u toe komen. Paraklesis, parakletos, de trooster. Degene die naast iemand wordt geplaatst om diegene te helpen, te troosten, dichtbij te komen. Misschien wel ten diepste om juist die rottige stukjes in het licht te brengen en ze er ook uit te halen. Want wat is ware troost? Ware troost is als de Vader langs zij komt en ons geneest, herstelt, bevrijdt en de waarheid van wie hij werkelijk is in ons leven laat groeien. Om jullie een klein beetje te dienen heb ik toch een PowerPoint-presentatie gemaakt. Ja? Dus die mag er nu op. Dit is, kom zo nog even. Dit is mijn gezin trouwens. Dit is mijn gezin. Manna, mijn zoon, Joanne en ik. Volgende dia. Want toch nog even één vers voor Johannes 16 vers 1. En daar zegt Jezus, maar wanneer de trooster is gekomen die ik u zal zenden van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen zijn, want u bent vanaf het begin bij mij. Het is zo fascinerend hoe Jezus hier spreekt over de relatie tussen de Vader, de Zoon en de Geest. En dia mag één dia verder. Ik heb ook een apparaat trouwens, weet ik. Maar het is handiger als ik het zo kan doen. Oh, dat is niet goed uitgepakt. Zien jullie drie verschillende kleuren of niet? Ja, anders mag het licht nog wel even uit. Kan dat? Dan ben ik heel ingewikkeld. Dan kan ik het zelf wat beter zien. Kijk eens. Kijk. Groen, blauw en rood. En ik moest bij dit vers ook denken aan Johannes 4, dus een aantal hoofdstukken eerder, waarin Jezus die vrouw tegenkomt bij de put. En nou ja, als je al wat langer christen bent, dan ken je het verhaal. En die vrouw die komt op een gegeven moment tot het besef van, wow, dit is heel bijzonder iemand waarmee ik spreek. En dan gaat ze hem op een bepaalde manier, lijkt het een soort onnozele vraag stellen, namelijk, waar moet de tempel nou staan? Ik zou dan zeggen, joh, als je dan toch met Jezus spreekt, vraag dan iets over het duizendjarig rijk of zo, of over Israël. Maar niet waar een gebouw moet staan. Terwijl ten diepste, ik moet me daarvan bekeren, ten diepste stelt ze iets een hele diepe vraag, want die vraag gaat eigenlijk over, waar kan ik God ontmoeten? Waar moeten wij nou God ontmoeten als mensen? En ze is een verwondering, want er komt iemand bij die put, Jezus, die iets over haar leven weet en er gebeuren dingen. En dan stelt ze vanuit oprechtheid die vraag van, hey, hoe zit het nou precies met die tempel? Waar moet die staan? En dan ontstaat er een gesprek, typisch Jezus. Jezus die geeft wel antwoord, hè, op vragen. Maar soms is die ook opeens, geeft hij een wedervraag of gaat hij even een andere kant op. En dan zegt hij tegen die vrouw, er zal een tijd komen en die tijd is nu dat wij de Vader aanbidden in geest en in waarheid. Met andere woorden, we hebben dan geen gebouwen meer nodig. Het is zo fascinerend, vind ik, en ik moest een tijd geleden, merkte ik echt ontroering bij mezelf. Dan zie je Jezus met die vrouw praten, hè, in je gedachten. Die vrouw, Jezus Christus, en dan zegt hij dat tegen haar, van er zal een tijd komen dat we de Vader aanbidden in geest en in waarheid, en die tijd is nu. En als je dat even zou tekenen, dan zie je dus Nou, zeker nu ik een week geleden was. Je ziet dat beeld hè, van dat landschap. Je ziet een put. Je ziet die vrouw, een mens. Je ziet Jezus, een mens. En die zie je dan met elkaar praten op die rand van die put. En dan stel ik me zo voor dat Jezus zoekt naar woorden van hoe ga ik deze vraag nou beantwoorden. Nou, dan zegt hij dus allereerst wat ik net zei. En dan zegt hij iets heel fascinerends. Jezus Christus is daar als mens. Hij zit daar als mens op de rand van die put. Johannes 4. En dan zegt hij tegen die vrouw, hij kijkt die vrouw aan en zegt hij tegen die vrouw, God is geest. En voor mij persoonlijk zit er een bepaald, word ik daar een bepaalde manier ontroerd van. Want hij is mens. En hij zit daar als zoon van God, daar met die vrouw, onder ons gekomen. En dat is het evangelie. Maar als Jezus uit moet spreken hoe hij dat moet uitleggen, dan zegt hij, want God is geest. En daar zit een diepe relatie in met hoe hij kijkt naar God. Hoe hij kijkt naar het beeld God, terwijl hij natuurlijk zelf God is. En ook hier in dit vers, we hebben het net niet gelezen aan het begin van de preek, maar wel vlak daarvoor vindt dit plaats. Dan gaat hij ook uitleggen hoe die relatie precies zit. En dan zegt hij opnieuw, wanneer de trooster, Parakletos, is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen zijn, want u bent vanaf het begin bij mij. En hij spreekt enerzijds spreekt hij over zichzelf, hè, dat zijn de rode woorden, daar heeft hij het over zichzelf. Hij spreekt over de geest, dat zijn de groene woorden, waarin hij aankondigt van er komt iets aan als ik straks, hè, dat heeft hij hier nog niet uitgelegd, maar als ik straks gegaan ben, wat gaat troosten, wat gaat bijstaan, wat gaat bekrachtigen, dat zijn de groene woorden. Maar dan de blauwe woorden. En die blauwe woorden, daar wil ik jou vandaag mee aan het denken zetten. Want ik zal iets vertellen wat ik ontdekt heb afgelopen jaren. De Heilige Geest is niet ontdekt op de Pinksterconferentie in Flevoland. Ik weet niet of hier mensen zijn die dat denken, maar ik zou wel eerlijk kunnen denken dat ik het lang gedacht heb. Weet je wel, met die zingen en zo en al die mensen met de handen in de lucht. Ja, Heilige Geest. Maar ik heb ontdekt, de Heilige Geest is niet ontdekt tijdens de Pinksterconferentie op opwekking. Oké? Schrijf het gerust op je blaadje. De Heilige Geest is ook niet ontdekt door de evangelische kerken in Nederland. De Heilige Geest is ook niet ontdekt door de charismatische kerken in Nederland. Gelukkig niet. En ik voel mezelf een charismaat, hè, bij wijze van spreken, maar in de context van hiervan zijn we allemaal charismaat. De Heilige Geest is ook niet bedacht door Pinksterkerken in Nederland. Gelukkig niet. Maar nu komt hij wat dieper. Ik mag afgelopen jaren overal in Nederland het evangelie brengen. En ik ben tot ontdekking gekomen, vorige week zondag heb ik nog een PKN-dienst geleid in Baanbrugge. Geweldig, een hele andere liturgie, maar uiteindelijk gaat het over hetzelfde woord. En zijn het dezelfde broers en zussen, zoals hier, of waar dan ook. Waar mensen vliegend naar binnen gaan, of gewoon hè, bij de grond, maakt niet uit. Broers en zussen, samen bedoeld om het leven te leven zoals Jezus hier bedoelt. Om getuigen te zijn, op de plekken waar we zijn gesteld. In de klaslokalen, op de schoolpleinen, op de werkplekken. Overal in Nederland, alle hoeken en gaten waar wij komen, zijn we bedoeld en gesteld om dit woord in praktijk te brengen. Dat we getuigen zullen zijn van die rode woorden, namelijk van Jezus Christus. Maar Jezus onthult hier iets wat fundamenteel is om dat goed te kunnen uitvoeren en te kunnen leven en te kunnen pakken. Want wat hij hier in deze woorden duidelijk maakt, en later herhaalt hij het in Handelingen 1 vers 4... Charismatisch Nederland staat vaak stil bij Handelingen 1 vers 8. U zult de kracht ontvangen om te gaan. En de geest zal over u komen. Geweldig woord. Epergomai staat daar. De Heilige Geest zal over u komen. Net zoals de Heilige Geest over Maria kwam. Epergomai, toen ze zwanger werd. He, maar dat is Handelingen 1 vers 8 en 9. Iets minder bekend, iets minder vaak hoor je Handelingen 1 vers 4. Maar daar herhaalt Jezus eigenlijk in het kort wat hij hier stelt. Namelijk, hou je vast in je stoel. De Heilige Geest is de belofte van de Vader. De Heilige Geest is de belofte en is uitgegaan van de Vader. En waarom leg ik hier nadruk op? Nou, omdat ik merk dat waar ik ook kom in Christelijk Nederland, PKN of links-rechts, ik kom weinig christenen tegen die tegen de Vader zijn. Ik ben er eigenlijk nog geen één tegengekomen in Christelijk Nederland, die tegen de Vader zijn. Maar hoe zit het dan met de belofte van de Vader? En dat lijkt soms wat anders. En Misschien heeft het ook te maken met dat beeld wat we erover hebben. In de voorbereiding van morgen bij het gebed met de oudste werd ook een woord gesproken uit Psalm 17. Dat wij verzadigd zullen worden met het beeld. Dat we het beeld van God volledig toe zullen eigenen en daardoor verzadigd zullen worden. Alleen, ik weet niet of u dat herkent, het is makkelijker om een beeld toe te eigenen wat over toen ging en over een vader, want bij een vader heb ik een beeld. Maar hoe zit het met het bovennatuurlijke van een geest, van een Heilige Geest? Het kost me iets om dat toe te eigenen. Het kost me iets om daar inderdaad door verzadigd te worden. Want is dat niet te grijpen? Het is niet te grijpen. Terwijl er wel de kracht van God in is. De belofte. En daarom ook mijn vraag aan u. Hoe staat het met de Heilige Geest? Niet omdat ik dit woord breng. Maar omdat Jezus Christus dit woord brengt. Omdat Jezus Christus zegt, het is beter voor Nederland. Het is beter voor elk land wat komt. Voor alle streken, hoeken en gaten. Middelharnis tot Rotterdam. Tot Alkmaar-Zuid. Ja, dat is een grote stad, maar... Tot Amsterdam. Kijk, op deze dag kan ik dat wel zeggen. Niet opschrijven verder. Oké? Het is beter voor al deze streken. Voor Jericho, Samaria. Het is beter dat ik ga. Want als ik ga, dan kan de Parakletos komen. Om jullie bij te staan, te troosten, te bekrachtigen. Te getuigen van de waarheid van wie ik werkelijk ben. Dat is ook waar Jezus verder over gaat in Johannes 15. Ik merkte zelf ook afgelopen week in Israël dat ik, wat ik net al zei, ergens moeite heb met die souvenirkramen, met al die tierenlantijntjes, terwijl ik het liefst gewoon het heel authentiek zou zien. En nogmaals, die plekken zijn er ook. We hebben op een gegeven moment hebben we op Google Maps gewoon opgezocht hoe die Jordaan ongeveer liep. We hebben ergens gewoon een auto geparkeerd, moesten door een woonwijk heen lopen, een hek door. We hebben gezwommen in de Jordaan. Geweldig moment. Om daar heel authentiek, zonder dat er toeters en bellen zijn, om daar te beleven en te bedenken, wauw Heer, dit is die rivier. Maar ik moet ook iets eerlijk bekennen. Want iets in mijn hart wil ook souvenirtenten van iets wat 2000 jaar geleden is gebeurd. Want voor iets wat 2000 jaar geleden is gebeurd, kan ik zeggen, wauw, wat geweldig. Kijk eens, wat bijzonder wat er 2000 jaar geleden is gebeurd. Laten we hier een mooi standbeeld maken om het te onthouden. Wat er 2000 jaar geleden gebeurd is. Iets in mij wil heel graag die souvenirtenten en het tierenlantijn. Waarom? Omdat iets in mij het heel spannend vindt als het hier en nu gaat plaatsvinden. Als het over nu gaat. Zou het zo kunnen zijn dat de diepste lading van wat Jezus hier wil zeggen gaat over nu? Dat hij weliswaar 2000 jaar geleden hier rondliep. Dat hij op dit moment pleit, zegt Hebreeën 7, in de hemelse troonzaal, voor ons leven, voor jou en mijn leven. Maar dat ten diepste deze woorden uitspreekt, dat het beter was om te gaan, zodat het over nu gaat. Zodat we niet blijven denken aan de tijd van toen, alhoewel we dat mogen respecteren, mogen eren, als we op mogen trekken van mogen voeden. Daarom predik ik ook uit het woord. Het woord van toen, omdat het ons mag voeden. Maar zou het zo kunnen zijn dat Jezus diepste lading over waarom het beter zou zijn... Dat het gaat niet over iets wat 2000 jaar geleden is gebeurd, lieve mensen. Maar jij op je stoel in het hier en nu, over nu. Dat de Heilige Geest daar is, waar wij op dit moment God aanbidden, waar wij hem zoeken. En dan wordt het een ander verhaal. Want dan is het inderdaad beter voor ons dat Jezus gegaan is. Zodat wij nu in het hier en nu, de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, met hem mogen leven. Ik vind het zo fascinerend als ik de brief van Paulus lees, hoeveel wijsheid erin zit. Hoeveel waarheid. Of wat hij geschreven heeft. En weet je, ook Paulus heeft zo'n moment meegemaakt. Dat hij met bezig was met boeken en verhalen. En opeens een confrontatie had tussen aanhalingstekens met de God van hemel en aarde. Waarom vervolg je mij? En in het hier en nu, door het hier en nu moment, is zijn leven compleet veranderd. En het gaat ook echt even iets anders lopen dan hij had gedacht. Waarom vervolg je mij? En hij ontmoet de God van hemel en aarde in het hier en nu en zijn leven wordt compleet veranderd. Gelukkig kon dat zo gaan. Was het niet zo dat we moesten zeggen, ja, Paulus, je hebt Jezus net gemist. Want toen vervolgde je de christenen nog en of toen was je nog tegen. Gelukkig kon het zo gaan met Paulus. Waardoor hij al die brieven schreef, in wijsheid, met waarheid. Brieven waaruit ik zelf heel vaak mag prediken. En toch zegt Paulus het volgende in 1 Korinthe hoofdstuk 2. En ik moedig je aan dat thuis gewoon eens meerdere keren te lezen. Het is een hoofdstuk wat me afgelopen jaren enorm voedt. Want Paulus geeft er een inkijkje in zijn bediening. Een inkijkje in hoe hij werkt. In hoe, wat zijn kracht is, wat zijn geheim is. Zijn geheime sleutel. En wat vertelt hij daar? Hij vertelt daar dat zijn kracht hem niet zit in zijn voortreffelijkheid van woorden. Hoe kan je dat nou zeggen, Paulus? Je hebt de halve Nieuwe Testament geschreven, misschien wel iets meer. Hoe kan je dat nou zeggen? Ook nu, vandaag de dag, op 14 mei 2023, wordt overal in de wereld Paulus de woorden gebruikt om te prediken. Duizenden kerken gebruiken de woorden van Paulus om te prediken. Om de God van hemel en aarde te openbaren. Hoe kun je nou zeggen, Paulus, dat het hem niet zit in die voortreffelijkheid van woorden? En weet je wat Paulus dan zegt? En dan moet ik denken aan die waterput waar Jezus met die vrouw zit. Weet je wat mijn geheim is? Zegt Paulus. Geest en kracht. Geest en kracht. Het zit hem niet in mijn woorden sec. Het zit hem in de geest en kracht die om me heen zijn, die op me zijn, waardoor ik kan bedienen zoals ik bedien. En dan gaat hij in dat hoofdstuk verder en dan komen we bij 1 Korinthe 2 vers 9 en 10. En dan zegt hij in vers 9, wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bestemd heeft voor wie hem liefhebben. En weet je, ik heb daar de laatste tijd ook vaak over nagedacht, want ik kan met mijn ogen hele mooie dingen zien. Ik kan jullie zien, prachtig. Ik kan hele mooie dingen horen. Ja, hier vanmorgen tijdens de aanbidding, de stem van mijn zoon. Ik kan heel veel dingen ervaren in mijn hart, in mijn emoties, in mijn beleving, in alles van binnen. Wat is het ongelooflijk bijzonder, hoe wij gemaakt zijn als mensen. En toch zegt Paulus, wat God ons wil geven gaat nog verder dan dat. En dat gezegd hebben is het ook goed om te onderkennen dat daar waar onze zintuigen en ons hart ons brengt, dat dat blijkbaar niet toereikend is voor waar God ons wil brengen. Dus alhoewel ik mijn ogen en mijn oren en mijn zintuigen en alles wat in me is waardeer, ongelooflijk waardeer, er heel erg dankbaar voor ben, zit er ook ergens een waarschuwing in. Want onze natuurlijke zintuigen, onze natuurlijke verstandhouding, onze natuurlijke manier van werken, alhoewel door God geweldig gemaakt, heeft ook een bepaalde limiet. En weet je wat Paulus dan zegt in 1 Korinthe 2 vers 10? Dan zegt hij, maar ons is het gegeven door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is in staat om de diepte van God te zien en te brengen. Twee jaar geleden zat ik in de auto. Ik mocht ergens het evangelie brengen, volgens mij in het noorden van Nederland. Ik had lang de tijd in de auto. Het was een mooie dienst. Er gebeurden dingen, mooie gesprekken. En ik zat terug in de auto en ik had het idee dat de Heilige Geest tot me sprak. En ik heb het getoetst, ik heb de laatste twee jaar ben ik ermee bezig geweest. En ik had het idee dat de Heilige Geest tegen me zei, Ruben, als je het volgende week precies hetzelfde doet, is het resultaat ook hetzelfde. En je hoort het misschien een klein beetje naar mijn intonatie. Het was een hele mooie dienst geweest. Ik kon het gewoon kopiëren. Ik kon het gewoon de week daarna weer doen. Allemaal mooie dingen, mooie gesprekken, mensen enthousiast. Goed woord. En toch proefde ik dat het niet een bemoediging was, maar een aanmoediging. En van daaruit zijn we dus afgelopen jaren ook serieus genomen. Van Heer, wat heeft u ons eigenlijk gegeven? Wat wilt u Heilige Geest doen met datgene wat u nu in mijn handen heeft gelegd? En hoe kunnen we dat fris maken? Fris. Niet een standbeeld van vorige week. Van kijk zo mooi het vorige week was. Hup, copy paste, hetzelfde standbeeld. Nee, hoe kunnen we het fris maken? Zodat het aansluit. Zodat het vers is. En weet je, dat geldt voor mij alsgene die het woord mag bedienen. Maar hoe gaat dat bij het koffiezetapparaat? Hoe gaat dat op het schoolplein? Hoe gaat dat in je gezin, in je familie? Gelukkig hoeven we niet te blijven bij de verhalen van toen. Want daar gaat het over. Maar is er een geest, is er God. Want God is geest, zegt Jezus. Die in staat is om in het hier en nu ons te bedienen. En te maken dat wij in het hier en nu zullen geven en uiten datgene waar Jezus het over heeft. Ik ga richting het eind, maar in 2 Korinthe 3 vers 18, dat is een mooi hoofdstuk waarin Paulus ook spreekt. Weer Paulus, weer die Paulus met die woorden. Tjonge, jonge, jonge, weer die Paulus. Dat heeft hij veel geschreven. Waarin hij het een en ander uiteenzet over Mozes. En over hoe Mozes God zocht in zijn tent. En dan aan het eind van dat hoofdstuk in vers 18 zegt hij, nu wij met onbedekt gezicht de luister van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden wij van gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals het door de Heilige Geest wordt bewerkt. Overigens, vers ervoor is dat bekende vers van, hè, waar de geest is, daar is vrijheid. Dat heb ik nu even niet genoemd. Vers 18. De Heilige Geest is in staat om daar waar wij zijn, we zijn dit met onze voeten op aarde, om daar waar wij zijn, te maken dat wij met onbedekt gezicht, omdat Jezus een prijs heeft betaald, zodat er geen bedekking meer hoeft te zijn, zodat we vrij met God mogen leven, dat er vrede is met God. En dan staat er, de Heilige Geest is in staat om ons te brengen als in een spiegel naar de Heere Heerlijkheid, naar Jezus Christus, terwijl Jezus is nu in de hemel. Hoe kan dat nou? Mijn zintuigen begrijpen dat niet. Mijn ratio ook niet. Jezus is toch nu in de hemel? Hoe kan ik nou nu bij Jezus zijn? Ja, zegt Paulus, het is als in een spiegel. Dus we zijn op dit moment niet fysiek in de hemel, daar komen we nog. Maar we zijn op dit moment hier, met onze voeten op de grond. Maar we zullen als in een spiegel, nou als ik mijn vrouw in de spiegel zie, dat is ongeveer hetzelfde als in het echt. Toch? Net zo mooi. Daar kan ik net zo blij van worden. Misschien één kant, maar oké. Dat beeld. Als in een spiegel wil de Heilige Geest ons bij Jezus brengen, die op dit moment in de hemel is. En dat niet alleen, de Heilige Geest is in staat om ons door dat beeld, naar dat beeld, te veranderen. Ik ga richting het eind en wat mij betreft mag het team alvast ook naar voren komen. Want we gaan zo weer een lied zingen volgens mij. Maar ik wil niet dit eindigen voordat ik die vraag nog een keer aan u heb gesteld. Het is de geest van de Vader Het is de geest van de Vader. Het is de Vader die in zijn liefde ons zijn geest geeft. Wat het van ons vraagt is om op een bepaalde manier het natuurlijke daarin ook los te laten. Om te zeggen, Heer, mijn zintuigen en mijn ratio, die sputteren tegen. Die willen gewoon een mooi beeld van vroeger. Of van vorige week. Van hoe het toen was. En dan kan ik er naar kijken. Wauw, wat bent u geweldig. Terwijl wat waarheid is in het evangelie, is dat Jezus een nieuw verbond heeft geopend. Een verbond van redding, een verbond van vrijheid, een verbond van vrede. Maar ook een verbond waarin hij in de mensen zou wonen, in jou zou wonen, door zijn geest. Waardoor wij elke dag en elk moment van ons leven de ruimte mogen ervaren dat de Heilige Geest dichtbij is, dat God dichtbij is. Dat we hem zien en dat we door dat beeld, 2 Korinthe 3 vers 18, door dat beeld ook naar dat beeld zullen veranderen. Ik weet niet of jullie dat lied hier ook vaak zingen, Jezus overwinnaar van Mozaïek. Dat is een mooi lied toch? Bij mij stopt het eigenlijk altijd na het eerste regeltje al. Dat ik denk, ja, dit is eigenlijk al voldoende. Weet iemand het eerste regeltje? Is dat van hoe hij toen was? Moeten we het alleen doen met de verhalen van toen? Of is hij nu? Weet je, hij is één en dezelfde. Hij is onveranderlijk, hij is de Alfa en de Omega. Maar Jezus Christus wil zich openbaren, wil zich manifesteren in ons leven, in het hier en nu. Zodat hij daadwerkelijk kan verschijnen. Trooster, zegt hij. De trooster komt. Degene die aan je gegeven wordt. Om je te helen, om je te herstellen. En het bijzondere aan dat feit is dat dat ook de route is. Johannes 15. Wat op de beamer staat. Oh, niet meer. Dat dat ook de route is. Om te getuigen in al die streken en al die plekken waar wij zijn gegeven. Wat ik u wil vragen op dit moment, is om die vraag te overwegen. Hoe staat het met de Heilige Geest? Hoe staat het met de belofte van de Vader? En weet je, als je christen bent geworden, Efeze 1 vers 13, dan ben je bestempeld met de Heilige Geest. Dan hoef je hier niet, geen zorgen over te maken. Maar soms is het ook goed om momenten te stellen, juist nu in de periode richting Pinksteren, om voor jezelf te bepalen, hoe staat het eigenlijk met mijn hartshouding naar de Heilige Geest? Waarom? Omdat de Heilige Geest beloofd is door Jezus en beloofd is door de Vader. En het kan zomaar zo zijn dat er in je leven meer verlangen is naar de Heilige Geest. Dat allereerst. Meer verlangen naar het hier en nu. Op je werk, voor je familie, voor je gezin. In jouw leven. Het kan ook zijn dat er weerstanden zijn. Weerstanden zijn vanuit je ratio naar het bovennatuurlijke. Of misschien, zoals ik zelf dus eerlijk heb gezegd, een verlangen om het gewoon lekker begrijpelijk te houden. Misschien van toen. Maar van nu, in het hier en nu, gebruikt worden met kracht, zoals Paulus zegt. Oeh, spannend. Dat kan zo zijn. Ons mensenhart en onze zintuigen, die vinden dat ingewikkeld. Maar dat is ook de reden dat Paulus zegt, en de Vader wil ons meer geven dan dat. En als dat voor jou geldt, als er een verlangen is, een honger is naar meer daarvan, van de belofte van de Vader, of als je merkt van, hé, inderdaad, dit woord is waarheid en ik moet sommige dingen afleggen om tot meer vervulling te komen van de Geest, zodat de Geest zich thuis voelt meer en meer en niet bedroefd wordt, dan wil ik heel eenvoudig vragen of ik vanmorgen voor je mag bidden. Of ik een specifiek gebed mag uitspreken. Maar ik wil je tegelijkertijd vragen om daarin ook letterlijk een stap te zetten en op te staan, als het voor jou geldt. Niet zozeer omdat het mij aangaat, maar wel omdat het jezelf ook aangaat om te zeggen, Heer, en dit is mijn besluit. Dit is mijn besluit, ik heb honger naar u. Of dit is mijn besluit, ik wil mij van deze dingen bekeren, ik wil mij afleggen. En meer toe-eigenen wat u me wil geven. Dus in liefde wil ik je vragen, als het voor jou geldt, ga alsjeblieft staan. En neem ook even een korter moment voor jezelf. Sluit je ogen, ik heb mijn ogen ook gesloten. Om aan te geven bij de Vader waarom je staat. En Heer, ik dank u voor dit moment. Heer, we gaan zo ook zingen. Laat het huis gevuld zijn. Met mijn geest, met mijn geur. Maar Heer, ik wil u danken voor dit moment. Voor uw woord. Voor uw woord dat zo lang geleden geschreven is, maar uw woord wat gaat over nu, over het hier en nu. En Heer, ik wil allereerst bidden voor degenen die staan, dat ze honger hebben. Heer, u ziet de honger, u ziet de dorst. Als je dorst hebt, kom tot mij en drink, zegt Jezus in Johannes 7, vers 37. Rivieren van levend water zullen door je heen stromen en maken dat de mensen om je heen verfrist worden. Ik zegen jullie daarmee, dat de honger en de dorst in je hart vervuld zal worden. Heilige Geest, raak deze mensen aan. U ziet hun keuzes. U ziet dat ze hun tempel, hun lijf openstellen voor meer van u. Raak hen aan. In de naam van Jezus. En ten tweede wil ik bidden, Heer, voor de personen, de mensen die ook zijn gestaan, met veel moed wellicht, misschien met knikkende knieën, of met een brok in hun keel. Heer, mensen die zeggen, er is een bepaalde weerstand die ik af wil leggen. Er is een bepaalde rationele manier van werken die ik af wil leggen. Ik wil u ruimte geven om uzelf te zijn. En ik breng mijn zintuigen onder uw gezag. Ik breng mijn denken onder uw gezag. Elke weerstand, elke angst breng ik onder uw gezag. Jezus Christus. En wil ook vragen, Vader, om deze mensen aan te raken. Met uw belofte. Diep van binnen. En ik geloof ook dat dit momenten zijn dat God je kan roepen, kan bemoedigen, kan troosten. Misschien wel heel diep op dit moment. Dank u wel, Vader God, dat u dit moment hoog acht. Dat het uw zaak is om op dit moment ons te bedienen met uw geest. Dat we Jezus zullen zien en naar dat beeld zullen veranderen. Heer, ik wil u ook danken voor wat het uit gaat werken. Voor de hoop die het gaat brengen op die scholen, in die pleinen, in die cafés, in die bedrijven. In die gezinnen, op die verjaardagen. Hoe Nederland zal veranderen, Jezus, als wij uw belofte gaan omarmen. De belofte die u wil geven. Die u wil geven om ons vrij te maken en ons ultiem te gebruiken. Dank u wel, Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen. Oké. We gaan zingen. Wat ik vergeten ben te zeggen helemaal is, ik ben straks nog in het foyer. Ook om twee boeken die ik geschreven afgelopen jaren, om die, om die beschikbaar te stellen. Dus wees welkom. Laat het huis gevuld zijn met uw geest.